Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God, onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. U heeft al kunnen zien dat het over een bekend gedeelte gaat vanmiddag, over Jozef. En een psalm die daar goed bij past is ook psalm 27, hè, want wat maakt Jozef mee? Dat weten jullie ook, jongens en meisjes. Hè, zijn moeder die overlijdt als die nog heel jong is en zijn vader is op een gegeven moment onbereikbaar voor hem. En dan zingt psalm 27, het zesde vers, want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Dus psalm 27, het zesde en het zevende vers.
Thank you.
Doen we nu belijdenis van ons geloof en vervolgens zingen we uit Psalm 105 het 10e en het 24e vers, waarbij we in het 10e vers ook de naam van Jozef op onze lippen nemen. Belijdt u in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag opnieuw opgestaan uit de dood, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we met elkaar gaan lezen uit Genesis 37, zullen we eerst Gods aangezicht zoeken en hem samen bidden om zijn zegen. Laten we met elkaar bidden. Heren, wat een voorrecht om als gemeente van u samen te mogen komen. Wat een voorrecht om te zingen, om te bidden, om in de drukte van het leven weer afgestemd te raken op wie u bent. Wij danken u voor de mogelijkheden die u ons keer op keer geeft om bezig te zijn met uw woord. Heer, en geef dan ook dat we vanmiddag ontvankelijk zijn voor wat u tot ons te zeggen heeft. Ja, Heer, u kent ons. U weet ook of we al snel last hebben van de warmte of dat dat ons helemaal niet zo gauw hindert, dat we het heerlijk vinden. Heer, u weet al die dingen die ons kunnen hinderen. De drukte. Maar ook zorgen. Heren, ja, wees bij ons. Zoals we hier vanmiddag samengekomen zijn. Of zoals we meeluisteren via de moderne middelen. Wij danken u dat we samenkomen, maar we hebben vanmiddag ook uw zegen heel hard nodig. Wilt u met uw Heilige Geest naar uw belofte in ons midden zijn en wilt u geven dat alles tot uw eer mag zijn? Heere, wilt u zegenen in het zingen, in het spreken, in het luisteren, in het bespelen van het orgel, in alle dingen die vanmiddag een plaats krijgen in deze dienst. Heer, u weet dat het voorbereid is. Onze ogen zijn op u. Spreek dan, Heere, want uw gemeente hoort. Heere, dank u wel dat we gemeente van u mogen zijn. Het is een wonder van uw genade dat u dit aan ons geeft. Dat we aan elkaar verbonden zijn, ook al hadden we elkaar niet op het eerste oog uitgekozen misschien. Maar toch, Heere, we mogen elkaar ontmoeten als gemeente van u. En zo ook de lofzang op u gaande houden. Gaande in deze wereld, die, zo lijkt het in ieder geval op het eerste oog, steeds verder bij u vandaan raakt. Maar u bent een machtige God. U kunt wonderen doen. U kunt mensenharten vernieuwen. Ja, Heere, doe dat ook vanmiddag. Wees bij ons als ons hart hard geworden is. Wees bij ons als we ontvankelijk zijn. Het ons helpen om te zien waar het werkelijk op aankomt. Heere, wees u bij de gezinnen. Als het vanmiddag zal gaan over Jozef, die hele bekende geschiedenis, dan doet dat ook een appel op onze afkomst. Uit het gezin waar wij vandaan komen. Het gezin waar wij deel van uitmaken. En u weet, Heere, hoe dat is geweest, hoe dat nu nog steeds is. Of we uw zegen daarin mogen zien, of dat we vooral veel te klagen hebben. Heere, wij bidden u voor diegenen die het op dat punt heel moeilijk hebben. Omdat er dingen gebeurd zijn, dat er dingen gemist worden, die zo graag werkelijkheid hadden geweest. Heer in de hemel, u kent ons allemaal persoonlijk. U weet hoe we ons voelen, u weet van onze geaardheid. U weet van onze verlangens. Heere, wij leggen ons leven in uw hand. En wij bidden u om het werk van uw Heilige Geest. Zodat we vanmiddag weer bemoedigd, vermaand en vertroost de kerk uit kunnen. Ja, Heere, wilt u uw zegen aan ons geven. We bidden u om de voortgang van uw Koninkrijk hier in Utrecht. Maar niet alleen in Utrecht, ook in het kerkverband waar we deel van uit mogen maken. En het werk wat de generale synode of wat de mensen die nu afgevaardigd zijn nu gaan doen. Heere, wilt u ze wijsheid geven. Wilt u ook een goede voortgang geven in het werk wat het curatorium doet. Als er admissie-examens zijn geweest en nog zullen zijn. Heere, wilt u ook daarin zegen geven. Geef dat er broeders zijn met een goed getuigenis. Die zich in willen zetten voor de opbouw van uw koninkrijk. In het ambt van predikant. Heere, het ambt van predikant is heel mooi en tegelijk zijn er ook veel andere taken in uw koninkrijk die nodig zijn. Heere, opent u ook onze ogen voor dat wat nodig is in onze omgeving, dat wat nodig is in onze gemeente, Heere in de hemel. Dat u zo zijn bij uw kerk, ja ook bij onze broeders en zusters, zoals zij vervolgd en verdrukt worden. Als de afgelopen weken ook een nacht van gebed was, en als het dan op je afkomt, hoe zwaar sommigen het hebben. En dan bidden wij u, Heere, ontferm u over uw kerk. Wees bij die broeders en zusters die het zo zwaar hebben. Die in hun gezin merken wat het kost om te geloven als je voor dood gehouden wordt. Als je zelfs bedreigd wordt. Als je genegeerd wordt. Heere, wat erg. U weet hoe zwaar het is. En tegelijk verwonderen we ons erover, keer op keer, dat u juist doorgaat met uw werk, daar waar de kerk zo vervolgd wordt. U bent een God van wonderen en uw wegen zijn hoger dan onze wegen, uw gedachten hoger dan onze gedachten. En wij dragen uw kerk wel aan u op. Wilt u geven dat het vandaag een feest mag zijn in de hemel, omdat zondaren zich bekeren tot u. En geef dat wij hier vanmiddag in Utrecht iets van die vreugde mee mogen krijgen. Omdat we ons bekeren tot u, de levende God. Ja, Heere, wilt u zo ons gebed horen. Als wij bidden voor onszelf, als wij bidden voor de kerk. Dan beseffen wij ook dat wij niets verdienen. Ook vanmiddag hebben wij u te belijden schuldig te staan voor u. We vragen u vergeving. En u weet wat dat voor ons persoonlijk betekent. We vragen u vergeving. Heere, wilt u ons zo genadig aanzien. En tot ons hart spreken. En vraag u dat niet omdat wij iets verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Lezen wij nu met elkaar uit Genesis 37. En vervolgens zal er gecollecteerd worden. En er zijn 3 collecten in deze dienst. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de emeritikas en de derde voor de ICF. Dus dat zijn de 3 rondgangen. En dan zingen we vervolgens met elkaar uit Psalm 35, vers 10 en vers 11. Met de bundel Weerklank. Psalm 35, vers 10 en vers 11. En die psalm heb ik gekozen vanuit het perspectief van de broers van Jozef. Want als je in vers 10 kijkt, dan staat daar: zij spreken van de vrede niet, maar zijn slechts uit op mijn verdriet. Nou, ik denk dat je dat wel kunt zingen met het oog op wat de broers Jozef aandoen. Lees die met mij mee. Genesis 37. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had. In het land Kanaan. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man, met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten zij hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Ook had Jozef een droom die hij aan zijn broers vertelde. Daarom haatten zij hem nog meer. Hij zei tegen hen: luister toch naar deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren midden op de akker schoven aan het binden. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. Toen zeiden zijn broers tegen hem: wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms over ons heersen? Daarom haten zij hem nog meer, vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden. Hij kreeg nog een andere droom en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei: zie, ik heb weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem: wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. Toen zei Israël tegen Jozef: weiden je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. Hij zei tegen hem: zie, hier ben ik. En hij zei tegen hem: ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit. Zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit en hij kwam naar Sichem. Een man trof hem aan, want zie, hij was aan het ronddwalen op het veld. En de man vroeg hem: wat zoek je? Hij zei: ik ben op zoek naar mijn broers. Vertel mij toch waar zij aan het weiden zijn. Toen zei die man: zij zijn van hier opgebroken, want ik hoorde hen zeggen: laten we naar Dothan gaan. Jozef ging zijn broers achterna en trof hen aan bij Dothan. Zij zagen hem al van ver. En nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden. Ze zeiden tegen elkaar: zie, daar komt die meesterdromer aan. Nu dan, kom, laten we hem doodslaan en hem in een van deze putten gooien. En wij zullen zeggen: een wild dier heeft hem opgegeten. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Ruben hoorde dat en wilde hem uit hun hand redden. Hij zei: laten wij hem niet om het leven brengen. Ruben zei ook tegen hen: vergiet geen bloed. Gooi hem in deze put die in de woestijn is en sla niet de hand aan hem. Hij zei dit om hem uit hun hand te redden en hem naar zijn vader terug te brengen. En het gebeurde toen Jozef bij zijn broers was gekomen, dat zij Jozef zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg. En zij namen hem en gooiden hem in de put. De put nu was leeg. Er stond geen water in. Vervolgens gingen zij zitten om de maaltijd te gebruiken. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij: zie, een karavaan van Ismaëlieten uit Gilead aankomen. En hun kamelen droegen specerijen, balsem en mirre. En ze waren op weg om dat naar Egypte te brengen. Toen zei Juda tegen zijn broers: wat hebben wij er voor baat bij als wij onze broer doden en zijn bloed verbergen? Kom, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen. Laten wij niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. Zijn broers luisterden naar hem. Toen de Midianitische kooplieden voorbij kwamen, trokken en tilden zij Jozef uit de put en verkochten zij Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die brachten Jozef naar Egypte. Ruben kwam terug bij de put en zie, Jozef was niet in de put. Toen scheurde hij zijn kleren. Hij keerde terug naar zijn broers en zei, de jongen is er niet. En ik, waar moet ik naartoe? Toen namen zij het gewaad van Jozef, slachten een geitenbok en dompelden het gewaad in het bloed. Ze stuurden het veelkleurige gewaad naar hun vader en zeiden, dit hebben wij gevonden. Kijk toch eens of dit het gewaad van uw zoon is of niet. Hij herkende het en zei, het is het gewaad van mijn zoon. Een wild dier heeft hem opgegeten. Jozef is ongetwijfeld verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn kleren, deed een rouwgewaad om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. Al zijn zonen en al zijn dochters stonden op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zei, voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. Zo beweende zijn vader hem. De Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van de farao en het hoofd van de lijfwacht. Zover. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. We zingen na het amen van de verkondiging met elkaar Psalm 77, het zesde en het achtste vers. Dus Psalm 77, het zesde en het achtste vers. Ik heb geen specifieke kerntekst vanuit Genesis 37, maar ik hoop er een heel aantal dingen uit op te lichten. Het thema van vanmiddag is jij en je familie. Ik had er natuurlijk voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld Jozef en zijn familie als thema te nemen. Maar ik wil graag dat je over je eigen familie nadenkt. Vanuit het licht van wat we hier vanuit Gods woord aangereikt krijgen. Dus jij en je familie. Ik heb het in drieën geknipt. Het eerste is Jozef en zijn vader. Het tweede is Jozef en zijn broers. Het derde, dat is het kortst, als Jozef een echte man. Jij en je familie. Jozef en zijn vader, Jozef en zijn broers, Jozef een echte man. Gemeente van Christus, ouderen, jongeren, jongens en meisjes, is die het nou wel of is die het nou niet? Je kijkt uit het raam en je ziet dat de kleur van die auto die er nu aankomt rijden, de kleur van de auto van je vader is. Is die het nou wel of niet? Ja hoor, hij is het. De auto komt de straat in, draait het erf op. En pa stapt eruit. Een paar passen is hij bij de voordeur en hij staat binnen. En als hij binnenkomt, dan treft hij zijn vrouw aan. Die staat achter het aanrecht. En ze staat niet te koken, maar ze staat te kijken op haar telefoon. Hoi lieverd. Hoi lieverd. Wat sta je te doen? Nou, ik app het je wel even door. Ze begint iets te trillen. Vader pakt zijn telefoon uit zijn broekzak. Opent het bericht. En hij begint te lezen. Was ik maar, staat erboven. Was ik maar de telefoon van mijn moeder. Dan kreeg ik tenminste echte aandacht. Eén piepje en ze toont direct interesse. Ze zou veel belangstelling hebben voor de dingen die ik laat zien. Ze zou me graag zien. En ze zou me missen als ik niet bij haar ben. Ze zou spelletjes met me doen. En ze zou zich uren met mij kunnen vermaken. Ja, was ik maar de telefoon van mijn moeder. Dan zou ik elke dag opgeladen worden. En als ik tussendoor een leeg gevoel heb, zou ze ervoor zorgen dat ik weer wat energie krijg. Als ik zou vallen, ze zou me direct oprapen. En kijken of ik echt niks mankeer. Was ik maar de telefoon van mijn moeder. Ja, was ik maar het werk van mijn vader. Dan kreeg ik de hoogste prioriteit. Hij zou altijd voor me klaarstaan. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zou ik hem kunnen bereiken. Ik zou niet te snel te veel zijn voor hem. Hij zou dingen voor mij afzeggen, want ik ben belangrijk. Hij zou belangrijk vinden wat mensen over mij zeggen. Hij zou me leren hoe ik moet functioneren in deze wereld. Hij zou trots op me zijn. Was ik maar het werk van mijn vader. Was ik maar de telefoon van mijn moeder. Was ik maar het werk van mijn vader. Vader is klaar met lezen. Drukt het bericht weg, telefoon gaat in de broekzak. Ja, wel leuk geschreven. Wat eten we eigenlijk? Oh, even, zegt ze. Weet je wel wie dit geschreven heeft? Nee. Je dochter. En toen werd het stil. Zou dit een verhaal van uw dochter of uw zoon kunnen zijn? Hé, jongelui, zouden jullie dit geschreven kunnen hebben? Of zou u dit geschreven kunnen hebben toen u zelf jong was? Of moeten we het omdraaien? Dat je als ouder zo'n variant kan schrijven voor je kinderen. Was ik maar de telefoon van mijn zoon? Kon ik eindelijk een keer communiceren? Was ik maar het werk van mijn dochter? Dan had ik eindelijk een keer tijd van haar. Hoe het is in onze gezinnen? Nou ja, met de een gaat het misschien heel goed en de ander niet. En het vijfde gebod vertelt ons dat het eren van je vader en je moeder heel belangrijk is. Als je de Bijbel doorkijkt, dan zie je dat het gezin, het huis zoals het ook wel genoemd wordt, het huisgezin, dat een hele belangrijke plaats heeft. God werkt in de lijn van de generaties, van de geslachten. En zo aan het begin van de preek wil ik je gewoon eens vragen, hoe neem jij je plaats in het gezin? Het gezin waar je uitkomt, het gezin waar je deel van uitmaakt. Herken je iets van de houding van Jozua? Die zegt, ik en mijn huis, wij als gezin, Wij zullen de Heere dienen. En jongelui, is het jullie verlangen om samen met je ouders de Heere te dienen? Samen met je ouders, je opa en oma. Hoe sta jij in het gezin? Kijk, in het gezin kan er heel veel goed gaan. En als dat zo is, wees er alsjeblieft dankbaar voor. En dan weet je ook het adres waar je je dank naartoe mag brengen. En tegelijk kan er ook een hoop fout gaan. Misschien weet je dat, maar in ieder geval zien we dat hier in deze geschiedenis. Er wordt niet met elkaar gesproken, er wordt niet van vrede gesproken, staat er. Ruzie. Er wordt geklikt. Er wordt volgetrokken. Het is zelfs zo dat ze zeggen, die broers, wij hebben liever 20 zilverstukken dan dat onze broer bij ons in huis woont. Concreet naar nu. We hebben liever allemaal een iPhone dan dat onze broer langer bij ons in huis blijft. En je zou maar vader zijn van dat gezin. Jacob is dat. Jacob die heeft samen met zijn gezin zijn tentenkamp opgeslagen in Canaan. In de buurt van het heuvelland Mamre. Tegenwoordige Hebron. En wat voor vader is Jacob dan? Nou ja, Jacob heeft niet voor niets twee namen. Jacob, maar hij wordt ook Israël genoemd. Ook in hoofdstuk 37. En dat heeft alles mee te maken met wat er in zijn leven is gebeurd. Hij heeft een ontmoeting gehad met God. Een ontmoeting die blijvend te zien is in zijn leven. Hij loopt mank. Mank, want toen hij worstelde met God bij de Jabok, met Pniel, toen streed hij. Toen kreeg hij die nieuwe naam. Israël, jij die strijdt met God. En zo hebben die jongens een vader aan wiens leven te zien is. En aan wie die kan vertellen over God spreken in zijn leven. Dan mag je toch verwachten dat het een goede vader zou zijn. Maar ja, we kennen het verhaal. Jacob zorgt voor spanning in zijn gezin. Hij heeft een lievelingetje, Jozef. De zoon van zijn ouderdom. Voortrekkerij is er in dat gezin te zien. En weet je wat ik opmerkelijk vind? En dat is eigenlijk elke keer als ik het gedeelte lees, dan denk ik van, Jacob, hoe heb je nou zover kunnen komen? Want als u even met mij een stapje terug doet en even kijkt naar zijn eigen ouders, dan weet u wel wie dat waren, toch? Isaac en Rebecca. En ze hadden twee zoons, Esau en Jacob. En dan zie je dat die ouders ieder hun eigen lievelingetje hebben. Isaac hield het meest van Esau. Rebecca hield het meest van Jacob. En als we nog een stap terug doen naar de vader van Isaac, dat was Abraham. Hij had ook twee zoons. En weliswaar op een andere manier. Ismaël en Isaac. En van wie hield hij het meest? Nou ja, volgens mij laat de Bijbel ons daarin een patroon zien. Een patroon wat doorgegeven wordt. Een patroon wat misschien bij de een iets anders te zien is dan bij de ander. Maar wat wel heel duidelijk naar voren komt. In dit gedeelte zien we heel duidelijk dat kinderen niet doen wat je zegt, maar wel je voorbeeld volgen. En zou het misschien daarom zijn dat God in de 10 geboden dit heeft op laten tekenen? Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Ja, dat heeft er ook mee te maken dat men op hetzelfde erf woonde. En omdat je op hetzelfde erf woont, hè, als je vader en moeder, dan krijg je kinderen, die wonen dan vlak daarbij. En zo woon je bij elkaar, derde en vierde geslacht. Je bent samen verantwoordelijk. Maar zou dat ook niet ermee te maken kunnen hebben wat we hier zien? Dat je soms van die patronen hebt door families heen, waarvan je moet zeggen dat zijn zondige patronen. En die worden niet doorbroken. Dan mag ik gewoon vanmiddag eens aan je vragen. Wat typeert nou jouw familie? Laten we eens positief beginnen. Misschien ben jij wel heel erg handig. Of ben jij heel erg intelligent en kun je heel goed analytisch denken. Heb je heel veel vermogen op dat gebied. Prachtig. En misschien heb je dat wel net als je oom en net als je vader en net als je broer. En je had het even als opa. En het is een lijn. Mooi. Of misschien ben jij iemand met hart voor een ander. En als jij iemand in de ogen kijkt, dan zie jij al heel snel of er iets aan de hand is. En dan heb jij het vermogen om al heel snel bij die ander binnen te komen. Misschien ben je dat net als je oma. En als je tante en als je moeder. Of prachtig. Mooi die patroon. Maar zou het ook zo kunnen zijn dat in jouw familie, en in jouw leven dus, dat jij in een bepaald patroon meegaat? Misschien wel het patroon van voortrekkerij. Een ander patroon kan zijn van geestelijke lauwheid. Ja, opa, dat was iemand, ja, die geloofde wel, of je merkte er weinig van, hij praatte er niet over, het deed hem allemaal niet zoveel. En ja, zijn zoon, zijn vader, ja, die ging ook alleen maar voor de vorm naar de kerk, en jij ook. En dan kun je wel zeggen, ja, zo ben ik nou eenmaal, zo ben ik opgevoed, maar zou het vanmiddag niet de bedoeling zijn om dat even te ontmaskeren? Om eens even eerlijk te kijken. Waarom? Omdat die patronen een belemmering kunnen vormen in jouw relatie met God. Die kunnen belemmeren je gebed. Die kunnen geloofsgroei belemmeren. Omdat je maar blijft hangen in wie je ouders zijn of hoe jij gevormd bent. Zeg niet te snel dus. Zo ben ik nou eenmaal. Ja, het kan ook heel confronterend zijn om deel uit te maken van een gezin. Misschien herken je het wel. Dat je als dochter kijkt naar je moeder en dat je denkt, nou, zoals mijn moeder is, zo wil ik zeker niet zijn. En dan mag je misschien zelf moeder worden, krijg je een dochter. En op een gegeven moment komt het hoge woord bij je dochter eruit. Mama, u bent net als oma. Nou, je zakt door de grond. Is dat erg? Nou, ik benoem dit niet omdat ik gezinstherapeut wil zijn, maar omdat ik wil vragen of je hierover na wil denken vanuit het licht van het samen dienen van God. Is het uw verlangen om samen met je ouders, samen met je kinderen, de Here te dienen? Ja, Jacob wil het beste voor zijn kinderen. Het allerbeste wil hij voor Jozef. Maar hij heeft niet door dat hij, doordat hij ergens in doorschiet, dat hij hem eigenlijk iets verkeerds geeft. Dat het de verkeerde kant op slaat. Ja, het ging bij Jacob al mis in het kernpunt. Wat is dat? Nou, zo zei iemand, als je je kinderen liefde wil geven, dan moet je houden van hun moeder. Nou, dat hebben die broers gezien. Die hebben gezien hoe papa misschien wel een beetje hield van mama Lea en van mama Bilha en van mama Zilpa. Maar papa ging pas echt stralen op het moment dat Rachel binnenkwam. Misschien heb je dat verhaal van die liefdesappels wel eens gelezen. Anders moet je dat maar eens doen. Bizar. En toen bleek Rachel ook nog in verwachting. Nou, ik denk dat ze Jacob nog nooit zo hebben zien stralen. Papa straalt. En je zag hem zitten met dat kleine babytje toen het geboren was. Mijn Jozef. Wat zal het gedaan hebben? Ja, als ik naar Jozefs vader kijk, dan zie ik een heel gebrekkige vader. Een vader met zondige patronen. Ja, misschien mankeert er ook wel wat aan uw vader. Aan uw moeder. Misschien ben je vader. En besef je dat er ook heel wat mankeert aan jou. Dan kan het heel confronterend zijn. De Bijbel die zegt ons, eer je vader en je moeder. Het gezin heeft een belangrijke plek, ook de waardering voor je ouders. Ja, maar dominee, ik worstel daar wel mee. Want je kunt hier vanmiddag in de kerk zitten met een groot probleem op dit punt. En dat doe ik op de kansel waarschijnlijk geen recht aan. Jij hebt een ontwrichte relatie met je ouders. Mag ik jou er dan toch heel voorzichtig op wijzen? Dat in de 10 geboden daar heel opmerkelijk staat, eer je vader en je moeder. Er staat niet, heb je vader en je moeder lief. Dan kun je natuurlijk denken, hè, als je je naaste moet lief hebben als jezelf, je ouders zijn toch ook je naaste? Ja, dat klopt. En tegelijk vind ik het opvallend dat dit onderscheid, dit kleine onderscheid misschien, gemaakt wordt. Het begint met eer. Ja, dan is het nodig om aan het einde van het eerste punt van de preek niet te eindigen in wie wij zijn als kinderen, als ouders. Hoe wij onze plaats innemen. Beseffen misschien wel hoe zondig je bent, hoe beperkt, hoe zondige patronen zich vat hebben gekregen in je leven en alleen maar sterker geworden zijn. Dan is het nodig dat we naar de Heer Jezus toe gaan. Die naar de aarde kwam, zodat jij vanmiddag mag horen dat er een God in de hemel is, die al jouw zonde op dit punt ziet en al je gebrokenheid en alles wat kapot gemaakt is en misschien wel zo gehouden wordt. Hij wil een vader voor je zijn. Voor gebroken vaders, gebroken moeders. voor kinderen die het een en ander hebben meegemaakt. Jozef en zijn vader. En ook Jozef en zijn broers. Niet ieder van u zal broers of zussen hebben. Toch kun je er wat van leren, denk ik. Dan mag ik eens vragen. Ben jij blij met je broers en zussen? Zijn zij blij met jou? Nou, als die vraag gesteld zou worden aan de broers, zijn jullie blij met Jozef? Dan is één ding duidelijk. Nee. Jozef, ze hebben een hekel aan hem. Verschrikkelijk. Ze kunnen niet meer met hem praten. Ze vinden hem een verwend nest. Ja, ook logisch met wat Jacob hen aandoet. Hij trekt Jozef voor. En zo vinden ze Jozef absoluut niet aardig. En Jozef is iemand die het kwade gerucht voortbrengt. Misschien ook wel terecht. En je kunt je ook afvragen, is het goed dat hij hier geklikt heeft? Of had hij dit toch anders moeten doen? In ieder geval, ze spreken niet meer van vrede met hem. En dan komt het moment dat ze die, dat hij die jas krijgt. Jongens en meisjes, de jas, weet je wel, die hele mooie koningsjas. En dat vinden die broers verschrikkelijk, en dat weten we, dat verhaal. En het probleem zit hem hier niet in dat bijvoorbeeld Jozef als enige de duurste jas van Nike krijgt of zo, en de rest van het gezin een jas van de Vibra, en dat je dan denkt van ja, hallo pa, dat is toch niet eerlijk? Dat is het punt hier niet. Het punt hier is wat anders. Als een Joodse vader een jas of zo'n gewaad gaf aan zijn zoon, dan zei hij daarmee iets van de toekomst van zijn zoon. En op het moment dat Jacob aan Jozef die koningsjas geeft, zegt hij daarmee, ja Jozef, ik zie dat jij een positie krijgt als een koning. Dat gun ik jou. En hij zegt daarmee eigenlijk indirect tegen de anderen, Jozef is belangrijker dan jullie. En dat raakt die broers. Jozef meer dan wij. En dat lijkt zich hier in Genesis 37 als het ware wat op te stapelen. Kijk, het begint met dat klikken, met dat vertellen wat er gebeurt, het kwade gerucht. Het gaat naar die jas toe en dan krijgt Jozef ook nog die dromen. Twee dromen. Van die schoven die voor hem bogen en van de zon, de maan en de sterren die ook voor hem buigen. En die dromen die zijn van God. En Jozef zal verderop in het verhaal verzeggen dat als iets twee keer gedroomd is, dat het dan vaststaat bij God. Dan kun je er niet meer aan, dat is onbreekbaar vast, dat gaat gebeuren. En Jozef die krijgt dus van God uit te horen, je zult inderdaad krijgen wat jouw jas laat zien. Jij zult koning zijn. Jij zult de belangrijkste zijn. Kijk, hij is wel zo dwaas om het te vertellen tegen zijn broers. En ze haten hem nog des te meer. Jozef groter zijn dan wij? Het is alsof Jozef tegen die broers wil zeggen, hé jongens, jullie praten niet meer van vrede met mij, maar vader ziet de grootste toekomst voor mij. En nu is het ook nog eens een keer God die het bevestigt. Hij zegt dat ik de grootste zal zijn. Jullie zullen zelfs voor mij buigen. Ja, dat raakt die broers. Jozef, doe je er wel wijs aan. Jezus heeft toch zelf later ook gezegd, gooi geen parelen voor de zwijnen. En dat lijkt Jozef hier op een bepaalde manier wel te doen. In ieder geval zorgt het ervoor dat die broers Jozef niet kunnen luchten. Ze kunnen hem niet onder ogen komen. En dan die dag. Jozef, je broers weiden de kudde bij Sichem. Wil je ze eens even op gaan zoeken? Nou, even opzoeken. 75 kilometer waarschijnlijk lopen. Vader, ik ga. En hij gaat en hij komt daar bij Sichem en hij kijkt en hij ziet ze nergens. Misschien wel dat het gras wat afgeknabbeld is. Maar waar zijn ze? En dan ziet de man hem en die zegt, ja, ik heb gehoord dat ze gezegd hebben, we gaan naar Dothan. Nog 20 kilometer verderop. En hij gaat. En in de verte ziet hij op een gegeven moment de kudde. Ja, dat is het, dat zijn ze. Maar vanaf de kudde, daar lopen ook een paar andere mannen, die broers. Hé jongens, kijk eens. Is dat die meesterdromen? Moet die jas zien. Ja, dat is hem. En Jozef komt dichterbij. En die broers die denken, jongens, dit is onze kans. Meer dan 75 kilometer bij vader vandaan. Ja, vader kan het nooit controleren. Nu kunnen we uit de weg ruimen. droge putten genoeg. Ze zijn niet voor niets zo ver bij hun thuisplaats vandaan. Het is droog waarschijnlijk. Ze zoeken naar gras. Jongens, dit is onze kans. Laat hem doden in een put gooien. Nee, zegt Ruben, laten we dat niet doen. Laten we hem eerst maar gewoon in de put gooien. En dan staat er dat hij dat deed met het oog om hem toch nog te redden. Mooi, kun je zeggen. Dat is op zich ook zo. Maar tegelijk is het opmerkelijk als we de reactie van Ruben lezen als hij later terugkomt bij die put. En wat hij dan zegt. Als hij ziet dat Jozef er niet meer is, dan zegt hij, die jongen is er niet. En ik, waar moet ik naartoe? Hij zegt daar niet, die jongen is er niet. Hoe kunnen we hem terughalen? Wat erg voor Jozef. Hoe kunnen we hem helpen? En waar moet ik naartoe? Geen echte broederliefde, dus ook niet bij Ruben. Hij denkt uiteindelijk ook alleen maar aan zichzelf. Zie je Jozef eraan komen? Zijn mooie jas. Shalom, broers! Zo stel ik me dat voor, hè? Shalom, broers! Maar zij spreken niet meer van vrede. Shalom! Misschien hebben ze geen woord gezegd. Hebben ze hem vastgegrepen. En dan moet je goed opletten wat ze als eerste doen. Wij denken altijd, ze gooien hem in de put. Ze doen eerst wat anders. Ze trekken eerst zijn jas uit. En volgens mij heeft dat een diepe betekenis. Van Jozef, jij komt nu bij ons. Jij komt eens even kijken hoe het bij ons is, hoe het met ons gaat. Maar wij zullen eens even laten merken wie jij voor ons bent. En met dat ze zijn jas uittrekken, laten ze daarmee zien. Jozef, weet je wat je voor ons bent? Een nul. Jij bent een niets voor ons. Heftig. Meer dan 75 kilometer gelopen om je broers te zien. Zeggen ze misschien niks tegen je. En het eerste wat ze doen is je jas uittrekken en laten merken, jij bent voor mij een nul. Ik weet niet hoe het bij u in het gezin is, in de familie. Maar wat heftig als jij mensen in je omgeving hebt die doen alsof jij een nul bent. Alsof je niets voorstelt. Dit ben jij waard. Wat kan dat je raken? Je kunt op een bepaalde manier die broers nog wel ergens begrijpen. Wat heeft Jacob hen aangedaan door Jozef zo voor te trekken? Maar er gaat bij die broers iets mis in hun leven, want zij lijken Jozef te gaan zien als het probleem in hun leven. Terwijl ze niet doorhebben dat het echte probleem niet Jozef is, maar in hun hart zit. En zo kan het ook bij ons gebeuren dat er bepaalde personen, of misschien wel één persoon uit het gezin, in je werkkring, dat je daar een hekel aan hebt. Dat je naar die persoon kijkt en denkt, maar hoe zit dat precies? Verschrikkelijk iemand. En dat kan zich groter maken, zoals bij die broers van Jozef gebeurd is. Groter, groter, groter. Tot uiteindelijk er een moment komt en dan barst als het ware de bom. Ik weet niet of u dit herkent. Dat er iemand is, of meerdere, waarvan je zegt, het stapelt zich als het ware op. En ik heb een hekel aan die persoon. En je gaat die persoon zien als een probleem. Dan heb je je daarvan te bekeren. Dan moet je eens eerlijk kijken naar jouw hart. En het eerlijk vertellen voor God. Waarom? Omdat het een blokkade kan gaan vormen tussen jou en de Heer. En je ziet dat de broers niet helpt. Die broers die denken, als Jozef uit ons leven is, dan hebben we het grootste probleem, zijn we kwijt. Maar het heeft hun jaren en jaren achtervolgd. Het heeft ze niks geholpen uiteindelijk. Wat had het een zegen geweest. Al had Jacob gezegd, jongens, het is tijd voor een kampvuursessie. En ik wil eens met jullie praten. Hoe gaat het met jullie? Lukt het om de Heer te dienen? Lukt het ook samen? Gaat er wel eens een keer iets mis? Maar er komt geen kampvuursessie. Misschien is er wel een kampvuursessie nodig in jouw leven. Als je vroeging hebt. Als er dingen zijn die je herkent vanuit deze geschiedenis. Ja, ze trekken Jozef zijn jas uit. Je bent een nul voor ons. En vervolgens gooien ze hem in de put. Die droge put. En ze horen hoe Jozef roept. Dan moet je kijken wat ze gaan doen. Weet je wat ze gaan doen? Eten. Simeon, pak jij het brood even? Juda, was jij nou aan de beurt om te bidden? En dan hoor je hem roepen. Ruben, genade!
Juda, help me toch. Simeon, alsjeblieft. Was jij aan de beurt om te bidden, beginnen voor het eten? Hoe krijg je een hap door je keel? Wat is dit een weerbarstig iets. En het wordt zo opgestapeld, het wordt steeds erger als het ware. Want hoe krijg je het voor elkaar als je dat geroep van Jozef en zijn angst hoort. En je ziet een karavaan aankomen en je denkt, dat is mooi. Dan zijn we van hem af. En nog 20 zilverlingen ook, we geven hem niet gratis weg, want we willen ook nog wel wat van hem overhouden. Hoe krijg je het voor elkaar? En het zijn geen kleine jongens meer, hè. Jozef is op dit moment 17 jaar oud. Als je dat bij optelt, laten we zeggen dat Ruben een jaar of 30 is en de rest ertussen. Moet je kijken, wat een gezin. En dan stapelt het zich nog wat verder op. Ja, wat moeten we nu, hè? Jozef is verkocht, hè? We hebben hem zien gaan, achter die kameel gebonden waarschijnlijk. En zo meegetrokken richting Egypte. Ja, vader. Wat zullen we doen? Weet je wat, we slachten een geitenbokje. En het bloed, en dan doen we wat met die jas. En we trekken er nog eens een keer aan, en er scheuren in komen. En dan sturen we het naar vader toe. Pa, kijk toch eens, is dit het gewaad van uw zoon of niet? En dan komen ze later thuis. En dan staat er dat alle zonen en dochters Jacob gaan troosten. Hoe krijg je het voor elkaar? Ik stel me dat zo voor, dat ze wellicht één voor één gegaan zijn, de oudste eerst. Hé, pa, hoe is het? Zullen we samen bidden? Kan ik wat lekkers voor je klaarmaken? Kan ik je ergens mee helpen? Terwijl je weet wat er gebeurd is. Wat roept dit bij u op als u dit gezin, het bekende verhaal, nog eens op u in laat werken? Wat een gebroken, samengesteld gezin. Wat gaat daar een hoop mis? Ja, waarom staat het in de Bijbel? Kijk, als je hier als gezinstherapeut naar gaat kijken, of naar social worker of zo, ja, dan denk je, dit gaat toch helemaal mis? Hoe kan dit nou? Maar op het moment wij dit verhaal op afstand bekijken, dan zien wij dat God uiteindelijk het kwade ten goede keert. Dat uiteindelijk zelf God, nee, niet het kwade goed praat, maar het kwade ombuigt en het past in zijn grote plan. Om een groot volk in leven te houden. En misschien heb jij wel een gezin in gedachten. Of misschien ben je er deel van. En denk je, verschrikkelijk wat daar allemaal is gebeurd. Wat een ellende. Maar dan laat dit gedeelte zien dat hoe gebroken het ook kan zijn, dat er alsnog hoop is. Waarom? Omdat God een God is die het kwade ten goede keert. Omdat we in de Heer Jezus Christus iemand zien die vanuit zijn Vader gekomen is om ook gezinszonde en gebrokenheid op dat punt tussen broers en zussen, tussen elkaar te vergeven. En dan is het nodig om als gezin, misschien wel vanmiddag, vanavond, een kampvuursessie te hebben. Om gewoon eens te praten met elkaar. En stil te staan bij het kruis. Jongens, zullen we beseffen wat onze zonden gedaan hebben. En zullen we dan ook leven van die vergeving. Een nieuw perspectief. Ja, broeders en zusters, laat dat alstublieft een plek hebben in je leven. Als laatste, Jozef een echte man. Dat is het kortst. Daar zitten we in de kerk. We begonnen als babytje. Peuter, kleuter. En we dribbelden rond en we werden groot, tiener. En je bent op weg om volwassen te worden. Misschien bent u het al. Om een echte man, een echte vrouw te worden. In de volle betekenis van het woord. En ik las ergens dat 3 dingen van grote betekenis zijn hoe jij je ontwikkelt, hoe jij in het leven staat. Het eerste is je erfelijke aanleg. Dat in je genen zit. Het tweede is je omstandigheden. En het derde, de keuze hoe je erop reageert. Nou, als ik naar Jozef kijk en ik zie zijn erfelijke aanleg. Zijn moeder was jong overleden, maar was een afgodendienares. Ze nam die afgodenbeeldjes mee, weet je wel. Die terafim. Jacob, nou, daar hebben we al genoeg van gehoord. Dat is zijn vader. Dat is een aanleg. En dan heb je ook nog eens de omstandigheden. Nou, we hebben al het een en ander gehoord vanuit dat gezin. En je kunt de verhalen vanuit de geschiedenis ervoor ook naar voren brengen. Om te zien, wat gaat daar een hoop mis? Wat is het klimaat waarin Jozef groter wordt? 17 jaar oud. En tegelijk zien wij, als wij het verhaal van Jozef vervolgen, bijvoorbeeld in hoofdstuk 39, juist daar waar Jozef bij Potifar is, juist daar waar Jozef in de gevangenis zit, daar lezen wij: en de Heere was met Jozef. En we lezen hoe hij God ter sprake brengt. En we lezen hoe mensen weten, hoe een Potifar weet, dat het God is die hem die zegen geeft en die mogelijkheden. We zien hoe hij, ondanks zijn afkomst, zich in weet te zetten. Blijkbaar heeft God hem zo gezegend, dat het zelfs zo ver kan komen, dat hij tot zegen is voor die pestkoppen van broers, die liever 20 zilverstukken hebben dan hem in hun huis. Zo mag hij uiteindelijk tot zegen zijn, aan het einde van het verhaal, voor die broers die hem dit hebben aangedaan. Ik weet niet hoe het is gegaan in uw gezin. Ik weet niet wat jouw erfelijke aanleg is. Wat de omstandigheden zijn waarin jij opgegroeid bent, waarin je je verkeert. Maar als God Jozef zo kan gebruiken, zou God jou dan ook zo kunnen gebruiken? Misschien wel om tot zegen te zijn voor anderen. En dan hoop ik dat je herkent wat David ook doet. In 1 Samuel 30 vers 6. Daar heeft David het moeilijk. Heeft hij het zwaar. Allemaal dingen tegen hem. En wat staat er dan? In 1 Samuel 30 vers 6. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En zo zien we dan in een David, maar ook in een Jozef. In wat Paulus in Efeze 4 schrijft over een volwassen man. Een man volwassen in het geloof. Ik hoop dat jij zo ook mag worden. Dat je in de weg, in de gang naar de kerk, in het bezig zijn met Gods woord, in het waken in de gebeden, dat God jou zo kneedt en zo vormt, dat Hij je gebruikt als een man, als een vrouw, naar Gods hart. Ja, maar wat wist Jozef nou van God? Genesis 37, moet je kijken hoe dun. Wat weten wij van de Heere? Ja, als ik het verhaal van Jozef naast het verhaal van Jezus leg, dan zie ik zo ongelooflijk veel parallellen. Jozef die door zijn broers wordt uitgekotst. Voor Jezus geldt hetzelfde. Jozef wordt verkocht. Jezus ook. Jozef wordt behandeld als een slaaf. Jezus ook. Jozef wordt uiteindelijk gebruikt tot de redding van een groot volk. Jezus wordt gebruikt tot redding van de hele wereld. En ook de Heer Jezus had heel wat momenten in zijn leven waarop hij had kunnen zeggen: met zulke mensen moet ik mijn leven daarvoor geven? Ik stop ermee. Maar God kijkt in de gebrokenheid van ons leven. En hij ziet hoeveel er kapot gemaakt kan zijn. En zegt: maar ik ga het kwade ten goede keren. Op Golgotha. En zo kan de Heer dat ook doen. In het leven van u. In het leven van jou. En wat een zegen. Als je nu misschien wel in de gebrokenheid zit en het pijnlijk is voor je. Maar dat je ondanks dat mag weten, dat God een vader voor je is, om Jezus wil. En dan is het zo: heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. U komen wij opnieuw in ons gebed, verwonderend dat u ondanks de gebrokenheid in ons leven als een vader wilt zorgen. Heere, u weet de gebrokenheid waar wij schuld in hebben. Bewust of onbewust, vastzittend in patronen, u weet ervan, Heere. En u wilt het ontmaskeren, opdat we het bij u brengen, zodat wij ook daarin u leren dienen. Heer in de hemel, wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ook bij ons zijn, als er kwaad ons aangedaan is? Als de gebrokenheid in het gezin zo groot is, dat er echt heel veel dingen scheef zijn? U weet ook daarvan, Heren. Dan zijn er geen eenvoudige oplossingen vanuit ons gezien. Maar dan bent u een God die het kwade ten goede keert, die een Jozef gebruikt om uiteindelijk zijn pestkoppen van broers in leven te houden. Heere, wilt u zo ook ons gebruiken, ons klaarmaken in het proces van ons leven, om zo ook tot zegen te zijn, juist ook voor de mensen in ons gezin, in onze familie. Heere, wilt u zo ons zegenen, ook de komende week. Wilt u geven dat we een lichtend licht en een zoutend zout zijn, ja voor een ieder om ons heen. Maar vanmiddag bidden wij in het bijzonder, juist voor diegene met wie wij een bloedband hebben. Heere, wees u bij ons, als het heel verdriet doet, als die gebrokenheid zo diep ingrijpend is. Heere, dan kan zo'n preek een hele hoop losmaken. Wilt u rust geven, Heere, in wie u bent. Wilt u kracht geven om het kruis te dragen? Heere, wilt u zo bij ons allemaal zijn? Zegent u de gezinnen. Geef vaders wat ze nodig hebben om hun werk te doen. Maar ook om vader te zijn en echtgenoot te zijn. Naar uw wil, naar uw beeld. Wees u bij moeders. Geef ook hen wat zij nodig hebben. Dank u wel voor de taak die ze mogen hebben. Soms heel mooi en fijn, maar soms kan het ook zo tegenvallen en zwaar zijn. Wilt u kracht geven, Heere? U zijn bij de jongelui. Als er veel keuzes gevraagd worden, wilt u voor hen zorgen. Wilt u hen helpen om de grote keuze voor u te maken. Wilt u geven dat ze staande mogen blijven, als ze de keuze in het geloof gemaakt hebben. Heere, wees u bij onze familieleden. Als er misschien ook zijn die andere keuzes gemaakt hebben als het gaat over geloof. Die de rijkdom van het evangelie niet zien. Omdat ze misschien juist ook wel door de patronen van het gezin, de patronen in de familie, de patronen in de kerk afgehaakt zijn. Heer, u bent een God die wonderen doet. Wilt u ook daarin mensen terugtrekken? Geef dat zo, Heere, de plaatsen waar we wonen. Geef dat de plaatsen mogen zijn waar uw naam geëerd en geprezen wordt, geloofd en geprezen. Heer in de hemel. En onze ogen zijn op u. U bent een vader die zorgt. Heere, zorg als een vader zo voor ons. Wees bij de ouderen ook. Als zij een heel leven achter zich hebben, misschien terugkijken op dingen die gebeurd zijn, dingen die ze gedaan hebben of nagelaten. Wilt u ook hen rust geven aan de voet van het kruis. Wilt u hen helpen om te verwerken wat goed gegaan is, maar ook wat niet goed gegaan is. Heere, zo blijft u alleen over. Wilt u helpen om helder zicht op u te houden. Bewaar ons ervoor dat ons gezichtsvermogen op u vertroebeld wordt door zonden die we aan de hand houden. Heere, en als er dan een moment nodig is, dat we een kampvuursessie hebben, of in ieder geval met elkaar om tafel gaan, geef ons dan vrijmoedigheid om dat gesprek aan te gaan. En wil dat dan ook zegenen, Heere. De Heere, laat zo ons leven een leven zijn, waarin het gaat om uw eer, om uw glorie. Ja, geef dat in ons leven uw naam niet gelasterd, maar geprezen en geëerd wordt. Ja, zegent u ons zo, Heer, als we de week weer ingaan met alles wat er plaatsvindt. Zegent u de gemeente, geef dat het werk in de kerkenraad, dat ook een deels vernieuwde samenstelling, goed mag verlopen. Geef dat er eenheid mag zijn En dat alles wat gedaan wordt tot eer van de gemeente, van u mag zijn. Tot opbouw van oud en van jong. Heere, zegent u ons zo. Vergeef wat niet goed is. Leid ons door uw geest. Om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang, dat is Psalm 78, het tweede en het vierde vers, waar het ook gaat over het onderwijs van ouders aan kinderen. Psalm 78, het tweede en het vierde vers als onze slotzang. Ontvang biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.